Verlies hoort bij het leven, maar het is pijnlijk en pijn gaan we liever uit de weg. Want hoe doe je dat? Leven met verlies en tegelijk een gelukkig mens zijn. Mijn naam is Jacomijn Kruisbrink en ik ga op zoek naar het andere gesprek over de dood, verlies en tegenslag. Luister naar verhalen waar verlies ook ruimte maakt voor een leven vol groei, zingeving en betekenis. Inspirerende verhalen die hoop geven. Dit is Shit is Mest voor Groei. Ik praat deze aflevering met Ellen van Son. En Ellen is directeur bij de vereniging Leven met Dood. Welkom Ellen. En zou je jezelf alvast even willen voorstellen?
Dankjewel Jacomijn. Ik vind het leuk om hier te zijn. Mijn naam is Ellen, zoals je zegt. Ik ben sinds januari van vorig jaar directeur van de vereniging Leven met Dood. En misschien is de naam vereniging Leven met Dood nog niet zo heel bekend. Maar we zijn eigenlijk een hele oude vereniging. We zijn al meer dan 100 jaar oud. Maar hiervoor hebben we de vereniging Jarden geheten. Hmm. Nou, Jarden is natuurlijk een hele bekende naam. Die kennen we van verzekeringen en uitvaarten. Maar wat heel veel mensen niet wisten, is dat de Jarden bedrijfsactiviteiten ook een vereniging hadden. Een vereniging met vrijwilligers. En een van de zaken die oude vereniging deed, en wat wij nu nog steeds doen, is mensen die iemand verliezen, bijstaan in hun verlies, bijstaan in hun verdriet, bijstaan in hun pijn. Eigenlijk wat we met een mooi woord rouw noemen.
Oké. En de vereniging waar jij directeur van bent, die staat los van de andere activiteiten.
Ja, dat klopt. De andere activiteiten zijn in 2021 overgedragen naar Dela. En de vereniging is onafhankelijk en zelfstandig verder gegaan met onze bestuurders, met onze mensen in de ledenraad, met onze vrijwilligers en ook met de collega's van het Kennis- en Supportcentrum.
Oké. En daarom ook een andere naam.
En daarom ook een andere naam om ook echt heel duidelijk te zeggen van ja, waar staan we voor? En waar we voor staan is, we willen mensen die het moeilijk hebben, die hun verhaal kwijt willen in het proces van rouw en verlies, daar willen we een luisterend oor voor zijn. En aan de andere kant willen we ook op deze manier het praten over dood, sterven, verlies een klein beetje normaliseren. Dat het een klein beetje meer geaccepteerd wordt dan eigenlijk wat we zoal merken in de samenleving. Want als we op een feestje staan of we komen bij de buurtsuper en iemand vraagt aan jou en je begint een verhaal over een verlies, dan is de kans heel groot dat iemand zegt, ik heb haast of ik moet door. Mm-hmm. En eigenlijk zou het fijn zijn als we op die manier meer tijd voor elkaar en meer aandacht voor elkaar zouden hebben.
Oké, want het is wel herkenbaar. Je zei van ja, om het iets bespreekbaarder te maken. En toen bedacht ik me al bij mezelf, oh, is dat dan nodig? Je geeft eigenlijk al een heel duidelijk voorbeeld van ja, we zijn best wel ongemakkelijk in de maatschappij om echt even stil te staan met aandacht bij het verlies van iemand, hè?
Nou ja, of het bijna verlies met iemand. Ik herinner me nog een aantal maanden geleden, mijn zoon is lang ernstig ziek geweest. En dat was heel onzeker of die zou blijven leven of zou sterven in die periode. En dat is een proces, daar komt ook rouw, daar komt ook verdriet bij kijken. En een paar maanden geleden was ik met iemand in gesprek en het kwam even zo ter sprake en ik stipte het zo aan. En dat was dus zo lastig voor de ander dat de ander zich ervan wegdraaide en eigenlijk letterlijk opstond en uit het gesprek wegliep. Ja. En dat alleen al is, het is al heel moeilijk om het bespreekbaar te maken. Mm-hmm. En dan is het extra pijnlijk.
En dan is het in jullie geval nog goed afgelopen zelfs.
Dus dan is het, gelukkig onze zoon is er nog en is beter geworden. Maar dan is het extra pijnlijk als iemand dan, als je al over de drempel gaat om dat te durven bespreekbaar te maken, dat iemand anders het dan niet kan ontvangen.
Ja, dat iemand niet thuis geeft op zo'n moment. Ja. Vanuit ongemak, vanuit
ongemak, geen woorden kunnen vinden, wat voor reden dan ook. Maar dan, dat maakt ook dat het een soort drempel opwerpt om met anderen over je, wat je ten diepste beweegt, om daarover te praten.
Ja, dat is een heel herkenbaar voorbeeld ook. En ik ben het helemaal met je eens dat we zo vergeten zijn hoe je het gesprek rondom verlies en overlijden of dood of ernstige ziekte of een dreigende dood met elkaar zo doodgewoon maken, zeg ik meestal wat gekscherend. Maar simpel is het niet, want we zijn het echt wel kwijt.
Ja, en dat is ook wat we hebben vorig jaar in november een nationaal rouwonderzoek gehouden. En ook dat zien we daar heel duidelijk in terug. We hebben daar aan mensen gevraagd van kijk eens terug wanneer je voor de laatste keer iemand hebt verloren. Dat zijn hele processen van weken, maanden, soms al jaren. En heb je daar iets in gemist? En als we dat dan aan alle mensen vragen, en we hadden een mooi aantal mensen wat reageerden op de enquête, blijkt 4 op de 10 mensen zegt, ik heb iets gemist. En nou is 4 op de 10...
Dan denk je nog maar 6 van de 10.
Dat 6 van de 10 gaat het goed. Maar als je daar even wat aan gaat rekenen, wat ik dan ook graag doe vanuit mijn verleden. Er overlijden jaarlijks 170.000 mensen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt, gemiddeld per overlijden zijn er 4 à 5 nabestaanden. Die toch wel ernstig geraakt zijn door zo'n overlijden. Mm-hmm. Nou, je gaat daar 42% van nemen. Dan kom je jaarlijks uit op ruim 320.000 mensen die eigenlijk zeggen, in die periode dat ik rouw, dat ik verdrietig ben om iemand die me ontvallen is, mis ik iets.
Ja.
En 320.000 mensen klinkt als een groot getal, maar dat is bijna het aantal inwoners van een stad als Eindhoven. Dat is dus de 5e stad van Nederland.
Ja, ja, en dan zijn het opeens een heleboel mensen die zeggen, au, dit deed pijn.
Dit deed pijn.
Of nog steeds.
Of nog steeds. En die komen er ieder jaar weer opnieuw bij.
Ja,
want ieder jaar overlijden er weer 170.000 mensen.
Ja, dus ook. Hè? En
dat
het is ook niet over.
En het is ook niet over na een jaar.
Nee.
En ook niet na 2 jaar.
Dus eigenlijk hebben we hier bijna allemaal wel een keer mee te maken dat we zeggen, auw, ik heb echt iets, dit doet pijn, ik kan mijn verhaal niet kwijt. Ik kan de ander er niet mee belasten. Of ik zou wel willen, maar mijn omgeving kan hier niet wat mee. Want zijn jullie ook door? Jullie zijn vast door gaan vragen in, want je zei het nationale rouwonderzoek.
Ja.
Ja, mooi. Zijn jullie ook door gaan vragen van wat heb je dan gemist?
Nou, we hebben eerst doorgevraagd waarom heb je het gemist? Wat maakt dat je het gemist hebt? En dat gaf eigenlijk ook een heel verrassend inkijkje in dat veel mensen denken van, ik moet sterk zijn, ik moet het alleen doen, ik schaam me zelfs voor hetgeen wat me overkomt. Dus veel mensen keren naar binnen en zijn gewoon zelf met dat proces aan de slag en ja, missen dat, maar vanuit soms bewuste of onbewuste overtuigingen, ik mag een ander er niet mee lastigvallen. Mm. En recentelijk merkte ik dat nog aan de levende lijven. Ik heb een goede kennis, bij wie ik al jaren Pilatus-testen volg. En ik reed met haar mee naar huis en we spraken wat over koetjes en kalfjes. En we kwamen te sprake over een boek wat ik recent gelezen had. En 's avonds kreeg ik een appje van haar, kun je me de titel van het boek sturen? En het volgende appje was, ja, mijn zus is ernstig ziek, ik wil me daarin verdiepen. En terwijl ik het appje las, verwijderde ze het appje voor zichzelf en voor mij. En een week later vroeg ik aan haar. Ik zag dat gewoon gebeuren. En een week later vroeg ik aan haar, waarom deed je dat? Ja, zegt ze, ik wil jou toch niet met mijn verdriet lastigvallen. Ik vind dat ik daar alleen voor moet staan.
Dat zegt ze letterlijk.
Dat zegt ze letterlijk. En dat is ook wat we uit het onderzoek zien. Dat van die mensen die iets gemist hebben, bijna 1 op de 2 mensen vindt dat ze het alleen moet doen.
Hoe komt dat? Hoe komen mensen aan die overtuiging die blijkbaar zo breed gedragen wordt?
Ja, ik denk sowieso. We zijn natuurlijk een hele individualistische maatschappij. Waar we natuurlijk in de vorige eeuw nog best wel in een aantal zuilen zaten. Levensbeschouwelijke zuilen. Nou, in die zuilen hadden we woorden, hadden we rituelen.
Ja, ja.
En ook al konden we dan misschien niet zo goed praten, hadden we wel een gedeeld ritueel. En dat zijn we voor een groot gedeelte kwijtgeraakt. Dus dat betekent op het moment dat jij in een rouwproces zit, ja, is het ook van jou en is het ook voor jou. En dan is het heel moeilijk om met een ander, ja, een manier te vinden om je daarmee te verbinden, zodat het voor een ander ook te dragen en te accepteren is. Dus ja. Ik denk dat we met elkaar taal kwijt zijn geraakt, rituelen kwijt zijn vooral, geraakt, om het klein te houden. Want ik denk dat dat de angst is als iemand over zijn diepste zielenroerselen begint van de pijn en het verdriet, dat je denkt, oh jee, hoe groot wordt het verhaal? Hoe lang moet ik hiernaar luisteren? Oh jee, daar kan ik helemaal niets mee.
Ja, ja, weet je, en dat, ik herken het ook inderdaad, in hoe lastig het is om, ik herken beide kanten, hoe lastig het is om te delen. Ik heb zelf ook in de tijd dat ik mijn geliefde verloor, ja, weet je, dat ik, ja, ik heb toevallig laatst weer ook een andere podcast over opgenomen, dat ik in eerste instantie vond ik best wel van, nou, nu is het zo vers en rauw, nou mag het wel. En kon ik mezelf toestemming geven. Maar al vrij snel merk je ook aan de omgeving dat die eigenlijk ook bijna onbewust wil van, nou ja, nu gaat het wel weer een beetje. Hè? En je bent toch wel weer aan het werk. En nou, je ziet er heel goed uit hoor. Ja. Lees, nou, ik voel me echt super slecht. Maar blijkbaar willen mensen al heel, worden ze blij van het feit dat je er weer goed uitziet. Ja. Dus het zijn zoveel subtiele signalen dat je inderdaad al snel denkt, nou, oké, ik doe het maar zelf. En dan de dooddoener, oh, want je bent zo sterk, je kan dit zo goed. Ja. Is ook bijna zo'n hint van, nou, het is ook belangrijk dat je het op die manier doet.
En wat deed dat met jou, Jacobijn?
Ja, jeetje, wat deed dat met mij? Ja, dat, ik ging daar dus ook naar handelen, ja. Want je voelt je toch blijkbaar tekortschieten, dat je nog steeds behoefte hebt om erover te praten. Of dat je behoefte, want het gaat ook uit elkaar lopen. Hè? Mijn behoefte werd eigenlijk groter naarmate het langer duurde. Want ik kwam andere complexiteit tegen. Ik kwam andere lagen tegen. Maar de buitenwereld kreeg steeds minder bereidheid om daarmee te zijn. En dat dat zo uit elkaar liep, ja, wat dat deed met mij, dat ik dacht, ik doe het wel zelf. Nou, ken ik dat patroon mijn hele leven al heel goed. Dus dit viel weer in de vruchtbare bodem van, oké, doen we het weer zelf. Het lastige vind ik hierin, veel andere dingen die op je pad komen in je leven, kun je ook wel redelijk zelf doen. En rouw en verlies vond ik echt iets wat, dat moet een soort van stromen. Dat moet je integreren in je leven. Dat moet een onderdeel van jezelf worden. Weet je, ik heb na het overlijden van mijn eerste geliefde 21 jaar geleden, had ik echt zo'n moment dat ik dacht, wil ik nog wel verder? En is er een soort besluit gekomen van, ik wil verder. Maar daar hoorde automatisch iets van een ritueel bij, waardoor ik het wel mee kon nemen of zo. En voor mij was het toen, de mensen die mij kenden waren daar hooglijk verbaasd over. Ik was 34 en ik besloot om een tatoeage te nemen. En mensen hadden echt zoiets van, jij een tatoeage, dat past helemaal niet bij je. Maar voor mij was dat een vorm van een ritueel om het verlies bij me te dragen en bijna een soort van te internaliseren, maar ook op een manier dat het ook naar buiten toe zichtbaar was, dat het er altijd bij kon horen. Weet je, mensen vragen vaak aan mij van, goh, wat betekent dat? Er zit op mijn enkels een zichtbare plek, enigszins zichtbaar. En het is voor mij dus de keuze nu van, wil ik er wat over vertellen of zeg ik, maak ik er een grapje over of hou ik me op de vlakte? Maar het heeft een uitingsvorm gekregen. Dus dat zijn allemaal dingen die dat met mezelf deden. Ja,
het heeft een tastbare vorm.
Ik moest het naar binnen halen. En ook op een manier dat ik het bij me kon dragen. Maar dat het ook tastbaar werd. Dat het ook iets was van, oké, ik ben er nog. Ja. Ik leef nog steeds. En het is aan mij of ik soort van de rest van mijn leven denk, ja, dat was het dan. Het wordt nooit meer zoals het was. Of dat ik denk, ja, dit kan het niet zijn. Maar ik had bij verlies het heel erg nodig om het naar buiten toe ook, Nou, bijna alsof je het elke keer weer moet spiegelen aan de buitenwereld om te voelen hoe het aan de binnenkant voelt. Het is zo groot steeds weer en het blijft steeds veranderen.
Ja. Dat is ook wel leuk, hè, Jacomijn, als ik daarop dan mag reageren vanuit ons onderzoek. We hebben dus inderdaad gevraagd wie heeft er iets gemist in het rouwproces, wie niet. En je ziet eigenlijk bij beide groepen, bij de groep die iets gemist heeft en de groep die niets gemist heeft. Bij de groep die iets gemist heeft zegt van, goh, ik had het heel fijn gevonden om meer begrip te krijgen van mijn omgeving, om mijn verhaal te kunnen vertellen. En bij die groep die niets gemist heeft, die heeft dat juist gedaan. En daarvan zegt 4 op de 10 mensen, wat mij enorm geholpen heeft, precies wat jij zegt, de rust en de ruimte krijgen van de omgeving, dat proces mee naar binnen nemen en uiteindelijk weer in verbinding komen met die buitenwereld en dat verhaal vertellen. En dat we hadden ook recentelijk iemand op de chat. En dat is allemaal anoniem, dus ik haal daar een paar stukjes uit. En dat was een jonge vrouw en die zei, ze vragen op het werk niet meer hoe het met me gaat. Maar ze dat vroeger wel deden, mijden ze nu deze vraag. En dat maakt me eigenlijk zo alleen, want ik wil juist vertellen hoe het met me gaat. Hmm. En ze zei ook, even dat gesprek met zo'n vrijwilliger, dat even iemand aan mij vraagt, joh, hoe gaat het met jou? En even dat kunnen weer delen en verbinden met die buitenwereld, dat is zo ontzettend belangrijk. En ook zij benoemde, hè, wat jij zegt, dat als die vraag bij herhaling niet gesteld wordt, dat het er eerder, ja, dat het verlangen groter wordt naar die vraag, ja, dan dat het eigenlijk afneemt.
Ja. Ja, bijzonder is dat hoe dat werkt. Hè? Want je hebt steeds weer die reflectie nodig om. Soms is het een ventiel. Ik was soms ook blij dat mensen niet meer aan me vroegen, hoe gaat het nou met je?
Ja.
Dat ik dacht, ja, dat is duidelijk wat er
waar. Weet je dat nou nog niet?
Ja. Terwijl het aan de andere kant. Dus ja, aan de ene kant wil je graag dat het genormaliseerd wordt. Aan de andere kant wil je toestemming krijgen van de omgeving. Maar eigenlijk misschien wel vooral jezelf toestemming geven om te zeggen, dit speelt in mij en hier ga ik wat mee doen. Ja. En het helpt als we rituelen hebben, als we, als we dingen kunnen doen met z'n allen, die een ruimte creëren om nog wat te delen zonder dat het heel groot wordt of zonder dat het oeverloos is. En dat, want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie als vereniging nabestaanden hier in ondersteunen. Want je zegt al iets over de chat. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, dat is het mooie van de vereniging. Dat mensen zich met hart en ziel daaraan verbinden als vrijwilliger. En dat zijn mensen die vaak ook zelf een verlies hebben meegemaakt. En dat op een bepaalde manier een plekje in hun leven hebben kunnen geven, kunnen verweven. En we kijken heel erg naar, willen mensen zichzelf laten zien? Willen mensen zichzelf bekendmaken? Dus we hebben een rauw chat. En dan kun je redelijk gewoon helemaal anoniem chatten. Mm-hmm. Dat betekent dat je je verhaal kunt doen zonder dat je hoeft te vertellen hoe je heet, waar je woont, wie je hebt verloren. Dus je hebt daar zelf iedere keer een soort regie over wat deel je van je verhaal en wat niet. Maar er zijn ook mensen, met name wat oudere mensen, die zeggen, ja, de chat achter zo'n laptop, dat vind ik toch een hele lastige. Dus we hebben ook een rouwtelefoon waar vrijwilligers klaar zitten. En ook daar kun je 5 dagen per week naartoe bellen. Mm-hmm. En dan zit er een vrijwilliger en dan kun je ervoor kiezen om een korte vraag te stellen, je verhaal te doen, afhankelijk waar je op dat moment behoefte aan hebt. En je bent altijd welkom om nog een keer te chatten of om nog een keer te bellen. Want ja, een rouwproces, dat weet je ook als geen ander, Jacomijn. Vandaag is het dit innerlijk weer. En morgen is het dat innerlijk weer. En het kan best zijn dat
niet zo veranderlijk als rouw. Echt.
Ja, niet zo veranderlijk. Wat verder ook uit het onderzoek blijkt, en wat ook wel verrassend was, is als het gaat over films, documentaires, boeken, podcasts. Dus de herkenning in het verhaal van een ander. Dat daar ook 1 op de 5 nabestaanden zeggen, daar heb ik iets aan. En wat we vanuit de vereniging nu mee bezig zijn, is om een rouwbibliotheek op te zetten, rouwinformatie. Maar dan blijkt het ook dat als je iets gelezen hebt of gezien hebt, dat het dan juist heel fijn kan zijn om dan even met de vrijwilliger erover te sparren. Okay. Van, goh, ik heb die film gezien, ik heb dat boek gelezen, maar wat betekent dat voor mij? Waar raakt het mij?
Ja.
Dus dat is een project wat we op dit moment aan het neerzetten zijn. Dat zal in het najaar van dit jaar gereed zijn.
Ah, mooi. En dat zal een bibliotheek online zijn op de website? Waarin je...
Ja, dat wordt inderdaad een online omgeving waar gewoon iedereen ook weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruik van kan maken. Met in ieder geval die terugkoppeling van de vrijwilliger als je daar behoefte aan hebt. Want dat is wel wat we zien. Mensen hebben of als ze uitreiken naar die buitenwereld de behoefte om informatie te krijgen. En dan informatie vooral in het spiegelen van, hé, mijn verhaal is uniek en bijzonder. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er andere mensen die mijn verhaal zouden kunnen herkennen.
Ja. Ja.
En de behoefte om in een sociale interactie eigenlijk je verhaal te kunnen vertellen. Want ik denk ook, en dat weten we ook, op het moment dat je je verhaal vertelt en nog een keer vertelt en nog een keer vertelt, iedere keer ontdek je bij jezelf ook weer iets nieuws waar het je raakt en wat het voor je betekent.
Ja, ja, dus, en dat is het mooie, denk ik ook. En in die zin een vorm van ritueel en de storytelling wat we vroeger rond het kampvuur deden en verhalen delen. Het helpt je enorm om je eigen perspectief weer wat te veranderen. Ja. Dus mooi dat jullie dat met de chat en de telefoon
doen.
Op die manier doen. Ja. Werken er veel vrijwilligers bij jullie?
Ja, we hebben een mooi aantal vrijwilligers. Op dit moment zo'n 60, 70 vrijwilligers. En het mooie van vrijwilligers is dat ze vanuit de vereniging ook een mooie opleiding krijgen, een mooie training. En ook eigenlijk in hun vrijwilligerswerk met elkaar daarover spreken. Van waar raakt het jou, waar raakt het mij? Wat zouden we kunnen doen om deze deelnemer nog beter te ondersteunen? Ja. Dus er is ook een proces van met en van elkaar leren.
Ja,
en dat is natuurlijk ook voor vrijwilligers, maar ook voor mij als directeur. Want we leren allemaal met en van elkaar. Ontzettend waardevol om in zo'n omgeving met elkaar te werken. Want ook als directeur kan ik ook niet mezelf thuis laten. En dan zeggen, ik ga naar het werk. En dat andere stuk laat ik thuis. Dus soms hoor ik ook een verhaal. Of verhalen die mij raken en die bij mij weer iets naar boven brengen. Ja. Waarvan ik denk, zo zit dat bij mij.
Ja, ja. Ja, mooi hoe je dat zegt. Want daarmee zeg jij dus eigenlijk, niemand blijft hierbij weg. En als je jezelf openstelt en je eigen emotie en gevoel meeneemt, dan kun je de ander ook veel beter horen en begrijpen. Omdat je het ook kunt relateren aan iets wat in jou raakt. En ik denk eigenlijk dat dat misschien met rouw en verlies ook wel het punt is waardoor veel mensen ervoor weglopen. Op het moment dat je van iemand anders een intens verhaal gehoord of een stukje te horen krijgt van de binnenwereld waar het pijn doet, waar het ingewikkeld is, het raakt zo vaak ook aan je eigen deel. En we zijn allemaal zo zoekend in hoe doe je dat? Want hoe doe jij dat? Je zult als directeur met zoveel vrijwilligers in deze vereniging natuurlijk ook veel rakende verhalen horen die aan jouw eigen leven raken.
Ja, ja, en jij had het net over het woord keuze. En ik denk dat de eerste keuze die je eigenlijk maakt op het moment dat iemand anders een verhaal deelt, of als ik hem nou lees of hoor, is durf jezelf kwetsbaar te zijn. Hè? Durf je jezelf te laten raken. Mag het een beetje pijn doen? En dat is soms de ene keer makkelijker dan de andere keer. En soms komt een verhaal heel dichtbij. En soms is het ook de omstandigheid waar ik me dan in bevind. Recentelijk had ik een afspraak in het land en ik reed de weg die ik talloze malen had gereden toen onze zoon zo ernstig ziek was. En mij heel vaak daar de vraag heb gesteld, als ik aankom, is die er dan nog? Leeft die dan nog? Wat vind ik dan? Hmm. En toen ik maar over die weg reed, voelde ik dat verdriet weer naar boven kwam. En dan heb ik ook als directeur een keuze. Ik kan zeggen, dat stop ik weg. Ik praat daar niet over. Of ik schrijf er een blog op LinkedIn. Of ik deel het met mijn team. Dus dat is ook wat ik als directeur belangrijk vind, is dat we niet alleen het werk doen als professionals, maar ook als het zich aandient, even ruimte maken om met elkaar en voor elkaar te zijn, om even met elkaar te vragen van, hoe was dat voor jou? Hoe zit je er nu bij? Wat bracht het je? Want soms brengt het ook hele mooie dingen.
Ja. Ja. Ja, en
En dat maakt het werk soms intens.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Maar tegelijkertijd ook heel veel voldoeninggevend.
Ja, want ik kan me echt voorstellen dat zo'n vereniging enorm veel impact kan hebben voor mensen. Want hoe vinden mensen jullie?
Wat we merken is, omdat we natuurlijk die vereniging waren vanuit dat oude jarenverleden, hebben wij nog contact met die jarenpolishouders, die nu inmiddels bij Dela zitten. Dus deze mensen mogen wij ook een nieuwsbrief schrijven. En dat betekent dat we maandelijks zo'n 300.000 mensen in Nederland mogen bereiken. Dus dat is al een hele grote groep. En een andere grote groep die we bereiken is toch via de social media kanalen.
Ja.
En dat bouwt zich langzaam op met een nieuwe naam. En we hopen ook dat op het moment dat, als jij een keer van de rouwchat en de rouwtelefoon hebt gehoord en je denkt, ik heb het nu niet nodig, maar ik zie iemand in de omgeving die het wel nodig heeft.
Dat je iemand doorverwijst.
Dat je iemand doorverwijst en dat je zegt, ja, ik zou misschien zelf met je willen praten, maar ik vind het echt moeilijk. Ik kan de woorden niet vinden. Maar ik probeer er voor je te zijn en dan kan ook een doorverwijzing gewoon behulpzaam zijn.
Ja. Ja, alles beter dan...
Alles beter dan negeren.
Ja, het andere pad bij de Albert Heijn kiezen als je iemand aanziet komen.
Ja.
Om maar wat te noemen.
Precies.
Ja. Ik ben wel even benieuwd hoeveel mensen per jaar weten jullie te vinden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Want je hebt best veel vrijwilligers, denk ik. Jullie zijn 5 dagen in de week bereikbaar?
Ja, de rouwchat zelfs 7 dagen per week.
Okay.
De rouwtelefoon 5 dagen. De rouwtelefoon is een initiatief wat we enkele maanden geleden zijn gestart. Nou, daar hebben we zo'n 50, 60 telefoongesprekken per maand. En als het gaat over de rouwchat, zitten we qua chatgesprekken zo tussen de 60 en 100 gesprekken per maand.
Ja.
En daarnaast natuurlijk nog al die nieuwsbriefabonnees die we bereiken met onze ervaringsverhalen, met onze informatie. En dat is natuurlijk echt een hele grote groep.
Ja.
Waarvan we ook weten dat de nieuwsbrief goed gelezen wordt en goed geopend wordt.
Ja, dat is belangrijk. Dus jullie zijn in die zin, worden echt wel gevonden. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, want in het begin van het gesprek zei je van, nou, we zijn er niet alleen maar voor mensen die met overlijden te maken hebben, maar ook met mensen die te maken hebben met een aankomend overlijden van een dierbare. Helpen jullie mensen ook met stervensbegeleiding daarin? Zijn het ook mensen die zelf komen te overlijden binnen afzienbare tijd die contact met jullie opnemen? Of is het veel meer voor, is het toch primair voor de omgeving?
Ja, de focus vanuit de vereniging ligt inderdaad op de omgeving. Want als het gaat over begeleiding bij dat stervensproces, zijn er in Nederland ook andere organisaties, andere spelers die daar eigenlijk ook met vrijwilligers hele mooie en hele belangrijke dingen doen. En het is, Jacomijn, dat weten we, zo'n groot veld.
Ja.
Zo'n breed veld. En wil je dan duidelijk zichtbaar zijn voor nabestaanden? Kunnen mensen je vinden? Dan is het goed om te zeggen, we zijn er voor die omgeving.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook met, als het gaat over ondersteuning bij rouw en verlies. Het is goed om het te weten. En je wil eigenlijk in die omgeving aanwezig zijn. Zodat op het moment dat iemand zegt, maar nu wil ik even mijn verhaal kwijt. Dat hij eigenlijk denkt, ach, die vereniging ging daarover.
Ja.
En dan is het fijn als je heel herkenbaar en heel duidelijk in je boodschap bent.
Ja, snap ik. Ja, nee, dat is ook, dat is duidelijk. Ik ben nog wel benieuwd, zijn er nog opmerkelijke dingen uit het onderzoek naar voren gekomen waarvan jullie echt zeiden van, hey, dat verrast ons. Of waarvan jullie zeggen, nou, dat is interessant, daar gaan we... daar gaan we iets op ontwikkelen of dat gaan we meenemen in ons dagelijks werk?
Ja, dat is één ding wat mij verrast heeft. We hebben aan mensen gevraagd, heb je iets gemist in het rouwproces? Nou, ik gaf al aan, 4 van de 10 mensen geeft daadwerkelijk iets aan, ik heb iets gemist.
Mm-hmm.
1 op de 3 mensen geeft aan, nee, ik heb niets gemist. En dan houden we nog een groep over van ongeveer 20%, dus 1 op de 5 mensen die niet weten of ze iets missen in hun rouwproces.
Daar val ik even van stil. Dus...
Dat betekent dat mensen dus iemand verliezen, dat in hun leven hebben meegemaakt. En als we hen dan enkele maanden of soms enkele jaren later vragen Hoe was dat proces? Heb je daarin iets gemist? Dat mensen het dan niet weten. En daar ben ik eigenlijk het meeste van geschrokken. Dat betekent dat dat proces voor hen, en dat merken we ook, dat veel mensen zo weinig kennis over rouw hebben. Zo weinig kennis hebben over wat er allemaal met je kan gebeuren als je iemand verliest. Dat je dus ook niet voor jezelf voelt, kan opmaken van, is dit oké? Mis ik iets? Had ik iets anders gewild?
Mensen weten het gewoon. Ze zijn gewoon blanco in...
Blanco.
Hoe is het eigenlijk
blanco leeg.
Met mij gegaan in dit proces?
Ja, blanco leeg. En dat is wel iets waarvan ik denk, misschien is dat wel een soort topje van de ijsberg van het er niet over kunnen praten, het niet met elkaar kunnen delen. Dat je dus ook, zeg maar, als je dan, en jij beschrijft zo mooi, je gaat naar binnen toe, je voelt, je weet wat er gebeurt. Maar zelfs dat die beweging naar binnen toe voor een aantal mensen misschien wel heel moeilijk is.
Ja.
Of... op een andere manier gebeurt dan zoals jij beschreven, zoals ik me kan voorstellen. En dat heeft ons wel aan het denken gezet van hoe kunnen we deze mensen bereiken.
En waarom zouden die mensen bereikt moeten worden? Want je zou ook kunnen zeggen, nou, ze hebben blijkbaar niet een probleem, want dan hadden ze het wel geweten.
Nou ja, als ze niets hadden gemist, hadden ze een ander antwoord gegeven. Ze weten het dus niet.
Oké, en dan is het wel een groot... percentage, 20%.
Dan vind ik, ik weet het niet, wel een groot percentage. Ja, als
er is
je zegt,
altijd wel een percentage wat zegt, ik weet het niet, maar dat is normaal veel kleiner.
Dat is normaal gesproken veel kleiner. Ja. En als je zegt, ik kan het zelf, ik wil dat proces zelf, ik ga staan, ik heb niets gemist, dat vind ik helemaal prima. Dat is fantastisch. Ja. Deze mensen hebben voor zichzelf daarin een weg gevonden, en misschien met hun omgeving, met hun naasten, met hun familie. En met het lezen. Maar de mensen die het niet weten, vraag ik me af hoeveel woorden, hoeveel bewustzijn is er op het gebied van hoe het is om iemand te verliezen in je leven.
Ja, en wat betekent dat voor jullie? Wat ga je daarmee doen?
Wat we ermee gaan doen is nog volgens mij de tweede vraag. De eerste vraag is van wat doen we met het feit dat het voor sommige, misschien wel heel veel mensen, lastig is om erover te praten. En wat gaan we op dat kennisgebied doen? Weten we met elkaar voldoende over rouw en kunnen we daar woorden aan geven? Hoe zou het zijn als we veel meer mensen, ook als ze niet iemand verloren hebben, daarover iets kunnen vertellen, waardoor ze iets van veerkracht, bewegelijkheid kunnen ontwikkelen op het moment dat het ze wel overkomt?
Ja, nou die vraag deel ik inderdaad. Van hoe gaan we een maatschappij creëren waarin de donkere stukken zoals rouw en verlies en de pijn en het verdriet wat daarbij hoort, veel meer een plek mag hebben. Want dan wordt het gek genoeg een stuk lichter.
Ja, en jij hebt het nog over donker. Ik zou het zelf zeggen over het onzichtbare, het ongrijpbare. Want het feit dat we het donker noemen, zegt al iets over van hoe we er vanuit de maatschappij naar elkaar kijken. Ja. En hoe mooi zou het kunnen zijn dat als een gesprek over de koetjes en de kalfjes, gewoon weer even naar de diepte mag gaan, even over wat houdt jou ten diepste bezig? Dat we elkaar aanhoren, een vraag stellen. En dat we vervolgens weer kijken waar het gesprek dan naartoe meandert.
Ja, ja.
Dat zou fantastisch zijn.
Ja, want ik zag laatst ergens in een documentaire, ik zit te denken, wat was dat? Dat weet ik even niet meer. Daar ging het over de rituelen die er vroeger waren en hoe gewoon dat toen was. En daar was een vrouw die zei, ja, maar wij werden als kinderen gewoon het dorp ingestuurd als er iemand overleed, want dan gingen we het aanzeggen. En ik dacht echt, aanzeggen. En ik merkte ook in het gesprek daarover, werd daar een beetje in eerste instantie overheen gepraat. En ik dacht, we gingen het aanzeggen. Het klonk bijna alsof je de blijde boodschap gaat verkondigen dat er een nieuwe baby is geboren. Maar dan in die andere variant. En het was heel mooi hoe die vrouw ook zei. Ze zegt, ja, maar dat vonden wij als kinderen helemaal niet vervelend om te doen. Want we gingen gewoon overal naartoe en we zeiden, nou, Piet is dood. En dan wist iedereen in het dorp ook, dan is er een groep buren in de nabije omgeving. En die hebben daar een rol en een taak in. En het aanzeggen ervan, wat dus door kinderen gebeurde daar. Dat heeft een functie. Want mensen worden geactiveerd. Die denken, oké, nu moet er dat gebeuren. Er moet een uitvaart komen, er moet een graf komen. Er moet gekookt worden. De gordijnen moeten dicht. Er moeten zwarte bies langs. Er moet rouwkleding komen. Er moet... Iedereen die wist eigenlijk van, bijna als een soort protocol wat dan in werking gaat. Maar wat me vooral raakte was bijna de trots, hoe zij daarover sprak, dat hun taak als kinderen was. Wij gingen het aanzeggen. Ja. En dat dus helemaal niet het beladen was van, hoe moet ik zeggen dat Piet dood is? Aan de andere kant zal er ongetwijfeld zal die boodschap best af en toe met tranen ontvangen zijn. Ja. Maar dat was voor hen als kinderen dus ook helemaal niet een probleem. En dan denk ik, als we op zo'n manier dood en verlies of overlijden of ziekte kunnen inbedden. Ja, en iedereen dus ook handvatten heeft van, dan doe ik dit. In plaats van dat je denkt, wat moet ik zeggen? Wat moet ik vragen?
Als ik zeg van, naar wat voor maatschappij zou jij heel graag willen? Dan zou ik naar een maatschappij willen dat we misschien naast het aanzeggen ook elkaar aanvragen. Mag ik er dat van maken?
Ja.
Dat we elkaar de vraag durven stellen, hoe gaat het echt met je? Is er iets wat je wilt delen? Kan ik even naar je luisteren?
Ja. Dat we
het lef hebben, dat we de kwetsbaarheid durven tonen om elkaar aan te vragen. Dat zou heel mooi zijn.
Dat zou echt heel fijn zijn. En niet iedereen durft dat, kan dat.
Nee.
Wat ik mensen die mij vragen daarover altijd meegeef is, je hoeft het niet op te lossen. Sterker nog, je kunt het ook niet oplossen, want het enige wat iemand wil is dat die dierbare weer terugkomt. Of dat die ziekte die uiteindelijk tot de dood gaat leiden, verdwijnt. En dat kun je niet. Nee. Dus de ander verwacht nooit van jou dat je het oplost. Of dat je dingen kunt zeggen die het minder erg maakt. Want dat kan je namelijk niet. Sterker nog, als je het gaat proberen, wordt het meestal best wel vervelend. En zeg je waarschijnlijk dingen die niet zo heel fijn vallen. Dus als mensen alleen al weten van, je hoeft niks te doen. Je moet het alleen vragen en je mag erbij blijven.
Vragen, bijblijven en een moment van oprechte aandacht.
Ja, zeg jeetje.
En dat is eigenlijk een enorm cadeau als je iemand anders kunt geven. En dat is ook wat onze vrijwilligers drijft om achter die rouwchat, achter die rouwtelefoon te zitten. Om dat aan hun medemens te geven die soms echt anoniem is. Hoe fantastisch is dat? En daar ben ik ook ongelooflijk trots op.
Ja. Jullie doen prachtig werk.
Dank je wel.
Geweldig dat je weer luisterde naar Shit is Mest voor Groei. Misschien heb je zelf met verlies te maken gehad en ben je op zoek naar verhalen die inspireren en vertrouwen geven. Dan hoop ik dat deze aflevering je weer nieuwe inzichten heeft gegeven. Geef dan 5 sterren en abonneer je direct, want dan mis je geen enkele nieuwe aflevering meer. En ken je anderen die dit ook wel kunnen gebruiken? Ik vind het heel fijn als je de podcast deelt en me helpt in mijn wens om de gesprekken over dood, verlies en tegenslag doodnormaal te maken. Ook het geven van een review via je podcast-app helpt daarin. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Wil je meer over mij weten of zelf met mij aan het werk? Ga dan naar breathinbusiness.nl/Instagram.